Gemeente, we gaan nu vooraf allereerst over tot het afnemen van openbare belijdenis des geloofs. En in dat licht verzoek ik u, Elena Don E. Poure, om op te staan van uw zitplaats. En ik ga u de vier vragen zoals ze ongetwijfeld al de aandacht hebben gekregen, de vier vragen van Voetius, ga ik u voorlezen. En na het voorlezen van dat viertal vragen geeft u daarop uw persoonlijk antwoord voor God en voor zijn gemeente. En die vragen die luiden aldus. 1. Verklaart gij dat ge de leer van onze kerk, welke ge geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt, voor de ware en zaligmakende leer, overeenkomende met de heilige schriften? 2. Belooft ge dat ge door Gods genade in de belijdenis van deze zaligmakende leer standvastig zult blijven en in haar zult leven en sterven? 3. Belooft ge dat ge overeenkomstig deze heilige leer uw leven altijd godvruchtig, eerbaar en onberispelijk zult inrichten en dat ge uw belijdenis met goede werken zult versieren? En ten vierde, belooft gij dat ge u aan de vermaning, terechtwijzing en kerkelijke tucht wilt onderwerpen en onderworpen zult zijn, indien wat God verhoede, het mocht gebeuren dat ge u in leer of leven kwaamt te misgaan? Elena Don E. Poure, wat is daarop uw antwoord? Namens de kerkenraad een persoonlijke tekst die ik u van harte wil meegeven. En het is een tekst uit de eerste Timotheusbrief, de persoonlijke brief van Paulus aan Timotheus, het 6e hoofdstuk, 12e vers, en daar staat: strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis hebt beleden voor vele getuigen. Dat geeft me, zonder dat ik dat van tevoren wist, Alina, dat geeft me eigenlijk wat stof om een paar persoonlijke woorden eraan toe te voegen. Nogmaals, ik wist dit niet. Ik heb het net gekregen op het briefje in de consistorie. Maar dat sluit wel aan bij de stof die ik voornemens ben vanmiddag te gaan overdenken. Want dat gaat over die ene naam tot zaligheid. En daar spreekt de apostel Paulus hiervan. Hij spreekt over de goede strijd des geloofs. En als hij het daarover heeft, dan bedoelt hij het voorwerp des geloofs. En wie is dat? Dat is de overste leidsman. Dat is Christus zelf. Dat geloof, dat verbindt aan dat voorwerp. Alina, waar zou je daar goed mee zijn? Als dat op het ja-woord de praktijk zou mogen zijn, samen met je man Dick. Als dat de praktijk mag zijn, verbonden aan dat voorwerp des geloofs. En dat maakt dat de apostel zo van harte Timotheus, hij noemde hem soms wel zijn geestelijke zoon. Paulus was niet getrouwd, maar dat wil niet zeggen dat er geen worstelingen waren. Wat had hij een band met Timotheus? En dan wees die Timotheus, dan bemoedigde die Timotheus, dan wijst hij hier heel precies op waartoe die geroepen is. Verbonden aan dat voorwerp, dat het dan in je levenspraktijk openbaar mag komen. De belijdenis afgelegd geeft strijd. Alina, dat Dat kan niet anders. Als we werkelijk aan dat voorwerp verbonden mogen zijn, als we iets van Christus leren kennen en van zijn koninkrijk en van het hem volgen, dan komt er iets van strijd. Weet je hoe ik dat weet? Staat in de Bijbel. Want de Heer Jezus heeft zelf, die grote strijder, hoofdletter, die heeft zelf tegen zijn discipelen gezegd, ze hebben mij veracht, ze zullen ook u verachten. Horen we vanmiddag ook weer wat van trouwens hoor, in Handeling. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haat. Dus, als dat werkelijk niet alleen de belijdenis, maar ook de praktijk van ons leven mag zijn, dan geeft dat strijd. Maar nou ga ik iets wonderlijks zeggen en toch doe ik het. Die strijd, die gun ik je, samen met je man, hartelijk. Want aan het einde van dat strijdperk wacht een kroon die is verdiend. Dat heeft die grote strijder hoofdletter zelf verdiend. Die is in de strijd gegaan. Die heeft zich tot in diepste vernederd. Waarom? Om van die strijders die het niet eens willen en die vaak weghollen, kijk maar naar de discipelen, en die zomaar hem verloochenen. Maar hij heeft ze nimmer verloochend en hij is met hemelvaart in binnenste heiligdom gegaan. Heeft hij de ganse kerk, allemaal, heeft hij daar zijn vader voorgesteld. En daarom komen ze er. En dan wacht aan het einde van die strijd de kroon. Verdiend. Wat gaan ze dan doen? Gaan ze daarmee pronken? Nee hoor. Nee hoor. Dat heeft de oude Johannes gezien. Die zullen ze neerwerpen aan de voeten van het lam. Broeders, dan is het ook een bijzonder ogenblik, hè? Dan is er in elks leven hetzelfde nodig. Of je nou uit Roemenië komt, of hier opgegroeid, of nee hoor, dat maakt niks uit. Maar weet je wat nou ook zo groot is? Dat boven die kerk er geschreven staat, de Heere regeert. En dan kunnen wij het niet, en dat zal wel gebeurd zijn hoor, ik heb daar niet naar gevraagd of er goed onderwijs gegeven is. Dat zal wel hoor, dat vertrouw ik wel toe. Ja, zie het, er wordt geknikt. Maar dat kan je het niet verder brengen als het oor. Hè? Nee, nee, dat gaat niet. Maar, oh wat kan het dan hartelijk de wens zijn, dat in de vruchten dat werk van die geest openbaar mag komen. Dat geven de Heere tot verheerlijking van zijn grote naam. Op dat ja-woord wat Alina net heeft uitgesproken, wil ik nu eigenlijk gaan toezingen. En laten we dat doen als gemeente en als het voor u mogelijk is, doen we dat staande en wel uit de morgenzang. De morgenzang, het vierde en ook het vijfde vers. Dat gaan we deze belijdeniscatechisante die haar ja-woord gegeven heeft toezingen. Het vierde, zie op ons neder in gena. En het vijfde vers, verlicht ons hart dat duister is, wil ons naar uw getuigenis doen vlieden. Alle kwade paan en ijverig in uw wegen gaan. Als het mogelijk is staande, de morgenzang, vers 4 en vers 5.
Thank you.
Gemeente, vervolgens gaan we nu samen zingen uit de 45ste psalm. We zingen daarvan de verzen 1 en 8. En zoals bij u gebruikelijk is de collecte aan het einde van de dienst. De 45ste psalm gaan we nu zingen. Het eerste vers, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. En ook het 8ste vers, in plaats van uw doorluchte en vrome vaderen zult gij eerlang uw zonen zien vergaderen. En wat er zo verder volgt, dat zijn de versen 1 en 8 uit de 45ste psalm.
Thank you.
gemeente, de tekstwoorden waarbij we u met de hulp des Heren vanmiddag willen bepalen. U kunt ze vinden in het gelezen schriftgedeelte, de Handelingen der Apostelen, het vierde hoofdstuk en wel het twaalfde vers. Handelingen 4 vers 12, daar lezen we onze tekst als volgt. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Tot zover. Gemeente, onder deze tekstwoorden schrijven we de enige naam tot zaligheid. We willen het in een drietal gedachten wat verder gaan overdenken met u. Ten eerste, een verachte naam. Ten tweede, een gegeven naam. Om ten derde te letten op een noodzakelijke naam. Dus de enige naam tot zaligheid, ten eerste een verachte naam. Een verachte naam. Ja, kijkt u maar eens in het elfde vers, vlak voor onze tekst. Deze is de steen die van u, de bouwlieden, veracht is. En dat heeft ook alles te maken met het verband waar onze tekst in staat. Dat tekent de verachting als het gaat over die naam. Maar ik hoop daar ook wat toe te spitsen in. Heeft die nou voor ons al waarde gekregen? Want daar gaat het wel om. Er is maar één naam, de enige naam tot zaligheid, noemden we toch samen. De tweede gedachte, een gegeven naam. Want als we onze tekst verder lezen, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is. Dat is heel bijzonder dat het er zo staat. Gegeven staat er. Dat is dus een geschenk. Ja, dat is het zeker. Het grootste geschenk. Het geschenk met een hoofdletter. Het gaat over de naam tot zaligheid. Die is gegeven. En dan staat er nog iets heel bijzonders bij. Onder de mensen gegeven. Dat is onbegrijpelijk. Als je daar wat van gaat leren. Als dat op belijdenis de praktijk mag zijn. Ach, dan kan je het wonder niet klein krijgen. Er zijn er ogenblikken dat je moet zeggen. En dat voor zo een gegeven. De derde gedachte, een noodzakelijke naam. Want weer lezen we door. Door welke wij moeten zalig worden. Moeten, ja, maar dat houdt ook in kudde. En als dat de oefening op de school van de Heilige Geest mag worden, dan zijn er ook wel eens ogenblikken, en dat is een rijke les hoor, dat het dan van binnen mag zijn. En daar zal ik door zalig worden ook. Want dat heeft die koning zelf verdiend, zelf verworven. Ach, dat geven de Heren in ons overdenken vanmiddag onder de bedouwing door zijn geest. De enige naam tot zaligheid, een verachte, een gegeven en ten derde een noodzakelijke naam. Gelukkig gaat dat werk voort, gemeente. De bouw van het Koninkrijk der Hemelen. Dat is geen vraagteken, maar daar staat een uitroepteken achter. Dat zien we trouwens ook in de Handelingen der Apostelen. Vanaf het begin, ja, die bijzondere gebeurtenissen, de kinderen weten het vanmiddag wel, waar de Pinkstergeest is uitgestort. Die geest van Pinksteren, die de apostelen als het ware heeft bedouwd. Die niet alleen zijn werk ging tonen, maar ook is gaan wonen in zijn kinderen. Dat is heel bijzonder. Dat is een gebeurtenis, het wordt wel eens genoemd, het sluitstuk. Ja, nou ja, het sluitstuk is straks de wederkomst. En dan zal God zijn alles en in alle. Maar als het gaat over de heilsgeschiedenis, ja. Toen Christus ten hemel was gevaren, je zou zeggen, eerbiedig bedoeld, daar kwam ruimte. Toen werd die geest uitgestort, in zijn volheid. En wat is dat een goede tijd geweest? Dat was nou werkelijk een gemeenschap der heiligen. Je komt in Handelingen 2 nogal eens tegen, en 3 trouwens merk je dat ook weer, in eendracht verbonden. Die gemeente die had één hart en één zin. Liefde tot die koning, in afhankelijkheid van die geest. Ze zaten bij wijze van spreken zo samen. En dat verbond aan elkaar, dat verbond aan de troon der genade. En daar wilde de Heer zijn zegen over gebieden. Maar, als dat werk des Heren voortgaat, dan komt daar altijd strijd op af. Oh ja, strijden, goede strijd des geloofs. Ja, dan is er één op de been die alles in het werk stelt om dat werk, als die komt bij de grond af te breken. Daar is die nou altijd al mee bezig geweest. Wie is dat? Dat is die grote leugenvorst. Die altijd bezig is om te verwoesten, om te verstoren. En waar die kan, om die strijders moedeloos te maken. Om ze vooral te laten zien op der eigen onwaardigheid en de wapens die deugen niet. En ach, hij laat ze van alles zien. En het doel is om af te breken. Dat heeft hij van het allereerste begin af geprobeerd. En wij zijn van die akelige, ellendige mensen. We zijn hem nog gaan volgen, ook gemeente. Dat komt hier ook naar voren zometeen. Maar ik kan het niet laten om het vast even te noemen. We zijn hem nog gaan volgen ook. We hebben zo moedwillig die leugenaar gekozen. En achter hem aanhollend, geven we hem in alles gelijk of is het anders geworden? Hè? Geloven we hem gelijk? En dan zegt de nette kerkmens, het geloof in de Heere, dat moet geschonken worden. En dan gelooft die leugenaar elke dag en elk uur. En dat is geen twijfel mogelijk. Wonderlijk is dat toch, hè? En als de Heer het niet verhoedt, dan verschuilt hij zich achter zijn onmacht als het gaat over dat werk der zaligheid. Ja, maar er is toch een godswonder voor nodig? Ja, dat zeker. Maar dat tekent wel onze verschrikkelijke val. Dat is niet slachtoffer, maar dat is schuld. Kom gemeente. Die naam van die leugenaar, die geloven we en we geloven wat hij zegt. Maar die naam tot zaligheid, dat zijn we nou kwijtgeraakt. En dan moeten we het niet omkeren dat we de Heere daar de schuld van geven. Dan moeten we het niet omkeren en zeggen, kijk, ja, nou ja, daarom, dan moet ik het maar afwachten. Nee, dat kan niet. En daar zullen we gemeente eenmaal verantwoording voor af moeten leggen. Dat is echt waar, hoor. Pas geleden stonden we nog bij het sterven. En als je er dan iets van ziet, als er dan niks is, en de rechterstoel wacht. Dat is aangrijpend, hoor. Dan kom je allemaal een keer te staan. En dan zijn twee wegen. Wel diegene die dan mogen weten in die naam begrepen te zijn die gegeven is tot zaligheid. Maar wee diegene die die naam verachten. Dat zijn de twee wegen. Er zit niks tussen. Het is wel waar. Als je op een wonderlijke manier op het erf van de kerk gebracht bent, dat is zeker. Dat hoeven we niet te verachten. En dan wil de Heere doorwerken, dat is zeker waar. Maar dat werk moet wel, dat persoonlijk toepassen, dat moet wel gebeuren. Dat wonder van genade. Om werkelijk een strijder achter die koning aan gemaakt te zijn. En dan was de boodschap die de apostelen hadden te brengen. na wat er is geschied, hoofdstuk 3, even vogelvlucht hoor, heel kort. Hoofdstuk 3, een wonder geschied, een man van zijn krankheid genezen, en dan komt het. Dan gaat Petrus spreken. Dan gaat Petrus aan het volk uitleggen wat er nou eigenlijk gebeurd is. En dat doet hij liefdevol, maar ook met ernst en met klem. Hij zegt onomwonden, u heeft die ene naam tot zaligheid aan de kruispaal genageld. Hij draait er dus niet omheen. Hij wijst eerlijk de zonde aan. En weet je wat nou zo wonderlijk is? Als Gods geest daar nou in meekomt, dan kan het lijden ook. Anders zitten we te bokken hier. Een mens laat zich niet gezeggen, tenzij. Eerlijk preekt Petrus. En dan komt de strijd. Hoofdstuk 4, ons teksthoofdstuk. Dan komt de strijd. In het begin zien we het al. Terwijl ze tot het volk spraken, kwamen daarover tot en de priesters en de hoofdman des tempels, 1, en de Sadduceeën en vers 2, zeer ontevreden zijn, omdat ze het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de dood. En ze sloegen de handen aan hen en zetten ze in bewaring tot de andere dag. Het was nu avond. Dan komen ze in het gevangenhuis. Dan worden ze voor de kerkelijke rechtbank geplaatst. Waarom? Er wordt heel wat getolereerd. Maar weet u waar het precies om ging, om die naam tot zaligheid? Petrus sprak over de naam Jezus. Dat is kenmerkend. In het godsdienstige kan er best nog aardig wat, vooral als je de ander maar vrijlaat. Maar als die naam tot zaligheid met nadruk verkondigd wordt, daar bruist alles tegen. Die naam is veracht. Ja, zegt u, bij de wereld, bij de wereldling. Nou, wacht even. Dat kon nog wel eens tegenvallen. Geliefde hoorders, die naam die is in mijn leven van nature veracht. Eerlijk waar? De godsdienst, ik wil zo graag zelf wat. Een mens zit zo in dat werkverband bezig zijn. En als het nou gaat, en dat zie je hier ook. Het waren niet de wereldlingen die apostelen gevangen lieten zetten. Het waren de hoofdmannen des tempels. Het waren diegenen die het opzicht hadden over de eredienst, zou je zeggen. Het waren degenen waarvan Petrus ook moet zeggen, u bent vijanden van vrije genade. Ze hielden de eredienst, de offerdienst nog wel wat in ere. Oh ja, maar het offer, en nou zijn we er. Het enige offer, gebracht in Sion's koning, het voorwerp des geloofs. Dat enige offer, daar briest alles en juist de godsdienst tegen. En dan? Nou, dan gebeurt er wat wonderlijks. Al is daar nog zoveel vijandschap, maar ik haast me toch om nog even verder te lezen. U zat aandachtig mee te lezen. Als dat nou gebeurd is, die eerste verse, dan moet je eens kijken wat vers 4 zegt. En vele van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden, en het getal der mannen werd omtrent 5000. De kanttekening zegt of dat daar die 3000 bij geweest zijn van het allereerste begin, of dat er nog 5000 bovenop, dat is niet helemaal duidelijk. Alvast er zijn er duizenden ingewonnen door die Pinkstergeest. Gaat het nou voort of niet? Gaat dat werk des geestes nou door? Ja of nee? Dat zie je toch. Ja, maar dan worden die geroepen knechten wel ter verantwoording geroepen. Dat is ook waar. En dan staan ze daar voor Annas de hoge priester. Dat is ook waar. Maar dan moet je eens kijken wat Petrus ontvangt. Vers 8. Lees maar mee. Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest tot hen. Gij overste des volks en gij ouderlingen van Israël, als we heden gerechtelijk onderzocht worden, enzovoort. Deze is de steen, zegt vers 11. Daar komt dat woord veracht vandaan. Die van u de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is hier geen ander. Dat is aangrijpend. Dat is eerlijk. Hij gebruikt het voorbeeld, het beeld van een bouwerij. Dat gebouw, dat zal voltooid worden. Maar oh, nou bent u de bouwlieden, zegt Petrus. En wat doen die bouwlieden die verstand van zaken hebben? Dat was in dat Oosterse, in dat voorbeeld was dat zo duidelijk. En een bouwer die weet dat wel. Er is een belangrijke steen in die Oosterse bouw zeker. Dat noemden ze de hoeksteen. Eigenlijk rustte daar het hele huis op. Daar ging de bouwer met zorg mee om. Die moest een plek krijgen. Want daar rustte alles op. Dat was uiterst belangrijk. Anders stort dat huis in. Ons levenshuis heeft een fundament nodig. En dat beeld gebruikt hier de apostel Petrus in zijn preek. Maar nou komt het. Dat hebben die bouwlieden daar bij de tempel. Die hebben juist deze steen, eerbiedig bedoeld, genomen. En in verachting aan de kant gegooid. Want dat huis komt er toch wel hoor. Hier een beetje smeren en daar een beetje loze kalk. En daar nog, maar dat komt niet goed. En dat heeft Petrus te preken, gemeente. Dat is eigenlijk de kern van de eerste gedachte. Hoe komt het toch dat deze steen zo veracht is? Ach, weet u wat er nodig is? Dat licht van Gods geest. Mag ik het eens vragen? En hij klinkt terug, hè? Is het nou nog altijd zo in mijn leven dat ik neerzie op deze verachters? Of ben ik al eens gaan luisteren met geopende oren en tot de belijdenis gekomen, heren? Nou zit er of nou staat er hier zo'n verachter. En ik kom geen millimeter uit boven deze mensen. Het is in mijn leven ook nog altijd als een verachte steen opzij geworpen. Staat daar ook niet iets van in de schrift? Ja, u heeft gelijk. In Jesaja 53. Maar zijn dat de oppervlakkige? Nee, hoor eens. Dat zijn diegenen die het licht van Gods geest ontvangen hebben. Voelt u? Dat is nodig. Daar gaat de kerk het belijden. Wij hebben hem veracht en niet geacht. Voelt u? En dat is noodzakelijk. Dat ik dat ga zien. Een verachte naam. Maar daar zit dus ook iets ontzettend beschamends in. Dat is tot schande. In alle eerlijkheid. Het gaat om die ene naam. Want, zegt Petrus, en de zaligheid is in geen ander. Even dat woord. En dat gebruik ik dan wat als afrondend de eerste gedachte. De zaligheid, wat is dat? Gemeente, ik heb dat wat onderzocht natuurlijk, dat moet ook. En dan staat er in de Bijbel nogal eens het woord, en dat is een Grieks woord, soteria. En dan betekent het soms redding of genezing. Als het over uitwendige zorg of over een ziekte gaat, dan wordt dat woord soms ook gebruikt. Genezing van een kwaal. Redding uit moeite. Maar vaker Nogal eens zit die andere betekenis erin. Want dat woord heeft nog een betekenis. En dat is een diepere. Dat is de betekenis van behoudenis. Dat is de betekenis van verzoening. Kijk. En dat preekt Petrus hier. Hij spreekt hiervan. En de zaligheid, daar komt dat woord. Waar is nu zaligheid, behoudenis, door verzoening in? In die ene naam, die juist veracht is. Maar, nou keer ik het om. Weet u voor wie dat nou een wonder wordt? Voor zo'n verachter van die naam. Dat hij zich gegeven heeft. En met de overtreders is geteld geweest. O, daar krijgt die naam toch een waarde. Ik veracht. Ik heb hem veracht. Maar hij heeft zich zo diep vernederd. Kijk, dat is nou het voorwerp des geloofs uit je tekst die je meegekregen hebt. Strijd de goede strijd des geloofs. Timotheus, zei Paulus, hij is het hoor. In navolging van Petrus, die naam tot zaligheid, veracht door het hele volk, door elk mens. Tenzij dat Gods geest me dat laat zien. Oh, dan mag die gaan preken. En de zaligheid is in geen ander behoudenis. Werkelijk redding door verzoening, die ligt nu enkel en alleen in dat werk van die naam tot zaligheid. En die is nodig gekend te worden, want tweede gedachte, dat is een gegeven naam, gegeven. Want we lezen de tekst en de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is. Eigenlijk wil ik maar een beetje aan het eind van dat stukje beginnen, gemeente. Ik heb vanmorgen in Nieuwdorp deze preek ook gedaan. En op mijn schets staat het zo niet, maar het is me toch eigenlijk wel goed bevallen. Op mijn schets gaat het eerst over dat eerste stukje in de tweede gedachte. Maar ik keer er toch maar wat om. Eerst dat gegeven. Dat is heel bijzonder dat dat er staat. Daar spreekt een geschenk uit. En dat komt eigenlijk een beetje, gemeente, dat mag u gerust weten. Gisteravond heb ik nog wat zitten lezen, zomaar voor mezelf in een boekje van Boston. En die ging me dat toch kostelijk uitwerken, wat nou dat grote geschenk is. Helemaal niet aan de hand van deze tekst, een heel andere tekst, maar eigenlijk kwam het een beetje op hetzelfde neer. En weet je wat Boston dan zegt? Nu hebben de dienaren van dat evangelie geen beter werk als dat geschenk, daar komt het, te proclameren. Met andere woorden, om dat aan te prijzen, uit te stallen, om die naam, dat geschenk, als het ware. Ja, in afhankelijkheid, want nee, dat kan geen mens. Maar let er eens op, hoe stond Petrus hier in vers 8, hoe was het ook alweer? Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest. Kijk, daar is het afhankelijk van. En als die geest er mag zijn, dan komt er ruimte. Dan mag er wel eens zicht zijn op dat geschenk, gegeven, gemeente. Petrus die preekt een complete preek. Hij wijst de ernst aan van verachting, van die naam. Maar hij mag ook de ruimte aanwijzen, het is een godsgeschenk. Het heeft de Vader beliefd. Om in de eeuwigheid het liefst wat hij had, als een geschenk af te zonderen. En dat hebben we te proclameren, zegt Boston. Aan te prijzen, dat grote geschenk.
En wie zal dan niet in verwondering en in aanbidding, als het ware woordeloos, nederzinken? Dat heeft dus de Vader alles gekost. Die heeft zijn geliefde zoon afgezonderd. Waarom? Om redder te zijn. Geliefde medereizigers, om redder te zijn. Die is uit de hemel der heerlijkheid vrijwillig afgedaald. Naar deze aarde gegaan. Weet je waarom? Ja, u zal zeggen, dat weet ik, dat kan ik afmaken in mijn gedachten. Om zondaren zalig te maken. Ja, dat is wel waar, daar heb u wel gelijk in. Maar weet je wat daaraan verbonden was? Wat nou die zondaren nooit meer kunnen. Dat beeld weer herstellen. Die deugden zijn vaders weer opluisteren. Mag ik eens vragen, heb je daar al eens last van gekregen dat je een zondaar bent? Dat je niet meer beantwoordt aan dat doel. Dan gaat het niet in de eerste plaats meer om de hemel. Maar dan wordt het zo'n smart. Dat ik nou nooit meer in de praktijk van mijn leven tot zijn eer kan leven. Hé, dat is wat. Het doel van de schepper. En ik breng er niks van terecht. Er is zelfs verachting van die naam. O, wat ben ik toch een dwaas. O, wat ben ik toch blind. O, wat ben ik toch een walgelijk schepsel. Terwijl het zo goed bedoeld was. Kijk, ziet u. Om zondaren zalig te maken. Het doel van de Vader is... Hoort u het leugenaar Satan? U denkt dat die eer door het schepsel, door het slijk gaat en het is waar. Dat schepsel brengt er niets meer van terecht, dat is waar. Maar u denkt dat u God voor was. Nee hoor, daar komt dat Gods geschenk uit de stilte der eeuwigheid. Is dan wonder dat Zacharias gaat zingen? Als hij daar zicht op mag krijgen, dan kijkt hij over zijn eigen kind heen en dan hoor je hem. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid Gods, waarmede ons bezocht heeft, uit de hoogte. Dan krijgt hij een zicht op dat eeuwige welbehagen. Het heeft God beliefd om het grootste geschenk af te zonderen. Te geven. Om naar deze aarde te gaan. Dat komt uit het liefde hart Gods gemeente. Heb je dat nou al eens geleerd? He? Dat er nou behoudenis is. In een weg van recht. Dat daartoe deze naam tot zaligheid Christus. Jezus zelf naar de aarde moest komen. In verachting. Achting wilde afdalen. De onwaardigste onder de zon. Dat is toch wat? Dat is niet in woorden uit te drukken. Hij liet zich kinderen, is het waar of niet? Waar is hij geboren, de Heer Jezus? Juist, in de kribben. Een lagere plaats is er niet in te denken. Gemeente, is dan een wonder dat de engelen hebben gejubeld. Ere zij God in de hoogste hemel, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. De Vader gaf zijn zoon en die zoon Christus is van kribbe naar kruispaal gewillig gegaan. Liet zich leggen in de grafkuil, is opgestaan uit de doden. Is als triomferend, jawel, jawel, want de dood kon hem niet houden. Het leven is aan het licht gebracht. Is het wonder? Oh ja, even tussen twee haakjes. Was dat beleving voor Petrus of niet? Wat denkt u? Ik geloof van wel. Het kan niet anders. Want hoe stond hij er zelf in? Hoe had hij zijn meester voor dat meisje verloochend? Hoe was hij een vijand van dat zalig worden in die weg? Maar hier staat hij te preken. En wat heeft hij daar bevindelijk onderwijs in ontvangen? om jaloers op te worden. Hier staat hij te preken. En de zaligheid is in geen ander, want daar is onder de hemel geen andere. Ziet u dat? Twee keer geen ander. Onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is. Oh ja, we werkten terug, gegeven. Onder de mensen. Dat is wat. Dus die naam is gegeven. Weer even Boston. Weet je wat hij zegt in dat boekje? Dan zegt Boston, nou is die naam niet onder de gevallen engelen gegeven. Die worden gelaten in die staat waar ze zich in brachten. En mensen dan? Is dat al eens een wonder geworden? Dat nou deze naam onder de mensen gegeven is, opdat een wederhorig kroost, daar zal de Heere voorin staan. Daarom gaat dat werk door. Daarom verbinden er zich nog aan de gemeente. Het mogen zijn in die vruchten die hier openbaar komen. O, hartelijk gegund. Daarom gaat dat werk door. Dwars door alles heen. Het laatste woordje van de handelingen, u kunt opzoeken hoor. Ongehinderd, echt. Want die boodschap die gaat voort. Dwars door alles heen. Een gegeven naam onder de mensen. Dat is niet te bevatten. Mensen die nooit naar hem hebben gevraagd en dan iets mogen gaan leren, nu heeft God naar mensen gevraagd. Nu is God de tweede persoon uit de hemel afgedaald en die heeft zich als het offer gegeven, onder de mensen gegeven. Gemeente, ik rond de tweede gedachte wat af en dan nog kort de derde gedachte. Heel kort. Maar even dit. Daar verflauwt het beeld van Abraham en Isaac. Isaac gebonden op het altaar. Isaac ten offer. Nee. De kinderen zitten al met spanning in te vullen. Moest Isaac sterven op dat altaar? Nee, hè? Hij mocht eraf. En wie kwam er in de plaats van Isaac? Een ram uit die struiken. Daar zorgde de Heere zelf voor. En die werd op dat altaar gelegd. En nu verflauwt dat beeld. Want hier is de naam tot zaligheid als Christus. En toen hij hing aan de kruispaal was er geen antwoord. Heeft zijn bloed gevloeid. Waarom? Omdat die schuld verzoend moest worden. Tot in alle delen. Opdat zo'n volk, die nou nooit meer kunnen beantwoorden aan die eisen Gods. En daar nou hopeloos mee vastgelopen zijn. Kom, kent u ze? Kent u het ook? Opdat er plaats mag komen voor die naam, die allernoodzakelijkste naam, dat was de derde nog even. Allernoodzakelijkst. Daar staat Petrus. Die staat daar te preken. En dan mag er wat ruimte komen. Wat is dat? Nou, als er de geest des Heeren is, dan is er vrijheid. Maar dan is er ook vrijmoedigheid. Dan wordt er soms wel eens gezegd, dat is niet altijd hoor. Maar dan wordt er wel eens gezegd, dan komt er water onder het scheepje. Wat bedoelen ze daarmee? Nou, dat is zo'n uitdrukking. Ze bedoelen daarmee, dan is het niet alleen een taak. Dan mag het op de preekstoel eens even wat anders zijn. Dat is niet altijd. Maar als het zo is, kan het wel eens toch verwondering zijn. Weet je wanneer het meestal zo is? Als die geest licht werpt op die naam tot zaligheid, die nou precies past bij een verloren Adamskind. Dan mag er wel eens ruimte komen, ik weet het nog zo goed. Het is inmiddels vele jaren geleden. Maar één uit het curatorium bij het weggaan, die zei, één van de broeders predikanten nu, die zei toen, jongen, Ik hoop dat je veel de ruimte mag zien in dat bloed van Christus. Want dan zal het gaan hoor. Ja. Want als het van mensen moet komen. Als je je belijdenis in eigen kracht tot vrucht moet brengen, komt er niks van terecht. Samen met je man, daar komt er niks van terecht. Maar als het een biddend leven mag zijn. O, wat wordt dan die naam allernoodzakelijkst? Daar staat Petrus te preken. Het is een gegeven naam. Er is geen ander. Er is geen andere naam. En wonderlijk, die is onder de mensen gegeven. Door welke wij moeten zalig worden. Zie je? Daar komt het weer. Dan moet er eerst dit en dan moet er eerst dat. En dan is er een voorwaarde dit en... Wat bedoelt u? Oh nee, ik dacht het. Dat is een misverstand. Het is trouwens wel eens een spiegel. Het woord moet wel recht gesneden worden. Er zijn geen voorwaarden die de mens kan voldoen. Als dat gepreekt wordt, dan is het een dwaalleer. Als er gepreekt wordt dat de mens aan voorwaarden kan voldoen, dan is het een dwaalleer. Dat is eerlijk. Daar klopt niks van. Dat is de schrift niet. De schrift preekt een onvoorwaardelijk aanbod van genade. Dat zegt de schrift. Dat is onvoorwaardelijk. Voorwaarden. Wat wordt dat een wonder. Als die geest het licht laat schijnen op die grote Christus. Die heeft aan alle voorwaarden voldaan. Kijk. Nou, dan moet je hem aannemen. Kijk, dat is nou de andere valkuil. Ziet u? Dat moet je gewoon geloven. Dat staat er toch? Hè? Maar dan moet we weer gaan scheuren in de schrift. Want daar staat heel eerlijk dat het geloven gave Gods is. Moet hem ook laten staan. Ja, wat dan? Ach. Moeder, kom ik. Dat wens ik u toe. Moeder, kom ik, arm en naakt. Tot die God die zalig maakt. Kijk. Dat is het. Daar staat Petrus te preken. En als je nou één voorwaarde uit jezelf in eigen kracht zou moeten gaan voldoen, dan zouden we de Bijbel dicht kunnen doen en kunnen stoppen. Maar welzalig die gij hebt verkoren, die gehaald uit het altaards gedruis doet naderen. En uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis, door welke wij moeten. Weet u wat nou zo wonderlijk is? Als die geest gaat werken, dan komt er ook een gewilligheid. Hellebroek die zou zeggen, dat treffende vragenboekje van Hellebroek, die zou zeggen, dan wordt de wil vernield, dan worden de hartstochten geregeld, de uitgangen worden anders, het verstand wordt verlicht. Als die geest werkt, dat is een radicale omkeer. Weet je wat er dan ook gebeurt? Dan word je het er ook zo mee eens. Dan ga je amen zeggen op wat de schrift leert. Dan ga ik buigen voor dat woord. Tot in alle delen. En dat is wonderlijk. Waar je eerst wel eens zat te bokken. Dat kan niet radicaal genoeg. Want dat laat die geest zien. Dan moet alles van mij er schoon tussenuit. Maar daar word ik het ook mee eens. Opdat er plaats mag komen. Hoe was het ook alweer? Moeder, kom ik arm en naakt. Niks over. Lege handen. Opdat ze vervuld zouden mogen worden. Uit die gezegende gave Gods. Een gegeven naam tot zaligheid. Daar doet nou niks van de mens. Nee, maar dat is het juist. Want dat werkverbond, hè. Maar dat is toch weg als ik op de school van de Heilige Geest... Nou, dat zit diep hoor. Na ontvangen genade is er dikwijls weer zo'n vasthouden... als ik nou eens dit en als ik nou eens dat. Een noodzakelijke naam. Die geest maakt plaats dat alle wegen buiten die naam die ook na ontvangen genade zo vaak nog gezocht worden, een beetje hier. En als nou eens een poosje wat aangenaam hier van binnen is, dan ga ik mijn handen vouwen en dan ga ik zeggen, Heere, kijk nou eens hoe aangenaam ik gesteld ben. En nu komen er oefeningen, toch? Want ik heb mijn eigen aardig, oh nee, dat zeg ik niet. Maar eigenlijk is die hier van binnen, ik heb mijn eigen aardig pas klaargemaakt. Alles er schoon tussenuit. Ik hoorde ze nog zeggen, dat oude kind Gods, toen was strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven, ze was bijna aan het einde van de reis. Ze kende die goede strijd, dat is echt waar. En aan het eind van de leven gekomen, tranen in haar ogen, weet je wat ze toen zei? Ik heb eigenlijk nooit beseft dat zalig worden zo gemakkelijk is, jongen. Want ze zegt, er hoeft van mij niks bij. Ik reis op grond van genade. In het borgwerk van die koning. En daar mocht ze iets van gaan vertellen. Kijk, voel je? Dat is het. Dat is nou die naam tot zaligheid. Moeten, maar ik durf nog wel iets te zeggen. Daar zit in opgesloten kunnen zalig worden. Daar kan je nou in zalig worden. Als nou de vuilste op de preekstoel staat, dan kan het voor anderen zeker. Dan staat Petrus te preken en kon die een millimeter boven die verachters uitkomen? Nee hoor. Nee, dat betekent niet dat je dan maar een beetje gaat sjoemelen. Nee, nee, want het is door de geest geleid hier in Handelingen 4. Dat kan niet. Dat is helder. Maar dat geeft wel vruchten. Dat geeft gunning. Dan zit er iets in van, als nou voor zo'n verachter kan, dan kan het voor de vuilste. Dan ben je niet te vuil hoor. Dat zeggen ze van binnen soms. En misschien ben je wel 75 jaar. Dan zeggen ze van binnen, zie je nou. Kijk, jouw tijd is voorbij. Dat is die leugenaar. Die is altijd bezig. Die gaat bij kinderen naar binnen en dan zegt die tijd zat. En hij sluipt als hij 80 bent binnen en dan zegt hij, kijk nou eens voorbij. Zie je het? Dat bedoel ik. Nou, kan je dat laatste poosje net zo goed nog een beetje door. Luister toch niet naar hem. Hij ligt je voor. Daar blijft hij mee doende. Ach, die naam tot zaligheid, die mag nog gepreekt worden. Die naam tot zaligheid. Petrus staat daar. Amstdragers vallen ook weer weg. Ik las bij de Westminster Abbey, daar staat een steen in de muur gebeiteld. Weet je wat erop staat? God begraaft zijn arbeiders, maar zet zijn eigen werk voort. Dat is de troost. Als soms moedeloos is. Hé broeders, dat werk gaat voort. Hij begraaft zijn arbeiders, maar zijn werk zet hij voort. En dan mag je wel eens even moed uitputten. We weten allemaal dat er meer nodig is. Dat is zeker waar. Maar dan mag er ook wel eens wat houvast zijn aan dat woord. Krediet op die God van zijn woord, die je toch beloofd heeft. Dat hij voortgaat met zijn kerkvergaderend werk. Dat woord gaat voort, het laatste woord van de handelingen. Onverhinderd. De Heere geeft het ook in Rilland, zijn naam tot eer. Amen.